Welkom bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinbergen, onder de week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan iemand die duidelijk anders aanpakte dan ik verwacht had toen ik haar vroeg. Advocaat en schrijfster van het boek Geen Weg Terug, Maartje Terpstra. Ze werd me duidelijk getipt door mijn zwager die advocaat vreemdelingenrecht is en waar ik veel bewondering voor heb omdat hij altijd met veel inzet vanuit de wet mensen lijkt te kunnen helpen, maar het werk lijkt me ook taai. Dus een boek over dat onderwerp leek me ook een beetje taai, maar niets was minder waar. Bij Geen Weg Terug word je meegetrokken in de ellendige weg die, ook als je omringd wordt door helden en je politiek gezien zelf ook een held bent, je dan toch nog moet doorstaan in Nederland. Maartje Terpstra maakte van het zogenoemde illegale probleem een verhaal over een mens die ook weer omringd werd door mensen die van hem houden. Een groot plezier dan ook haar te mogen ontvangen. Maartje Terpstra, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. En straks gaan we het natuurlijk uitgebreid ook hebben over het boek en over je vak. Maar je hebt ook muziek meegenomen waar je ook een bedoeling duidelijk mee hebt. En ook in een bepaalde volgorde had je gezegd. Dus waar gaan we mee beginnen?
Het eerste fragment dat is eigenlijk over de vluchtgarage. Dat is een lied dat daar opgenomen is. En de hoofdpersoon in het boek, ja, die wordt op een gegeven moment gearresteerd. En dan staat hij nog geregistreerd in de vluchtgarage. En mijn boek heet Geen Weg Terug, maar de titel eigenlijk van dit nummer en de tekst van de nummer sluit ook heel erg aan. De hoofdpersoon zit ook in het clipje en er wordt eigenlijk in aangegeven, ja, waarom ze niet terug kunnen.
Oh ja, want het heet Won't Go Back. Het zal niet teruggaan, om het even lelijk te vertalen. Even voor de mensen, want ik ben mezelf, ik heb het boek natuurlijk dit weekend gelezen. Als je naar de clip kijkt, dan komt dus de vluchtgarage zelf er ook in voor, begrijp ik.
Klopt, ja. En ook de persoon om wie het gaat is in het clipje te zien. Zij zaten toen in de vluchtgarage nadat ze eerder de groep van We Are Here hier in Amsterdam een actie was begonnen omdat zij uitgeprocedeerd waren, maar niet terug konden en helemaal niets hadden om te verblijven. Er was geen enkele vorm van opvang. En daardoor zaten zij letterlijk in een garage op een gegeven moment waar de omstandigheden vreselijk waren. En er was een zanger zo van onder de indruk dat hij dit nummer en dat clipje erbij heeft gemaakt.
Zijn naam is Rogier Pelgrim. We gaan nu luisteren.
We are tired, but we're motivated. Still we crawl on the floor. We survive, but it's complicated. We want more. You can feel, but you can't explain it. We could open this door. For who knows what the future has in store. And you can't call it home. It's a place and it's necessary. Walls of stone. And if going back there would be worth it, you would give it a shot. But a shot in your head is not worth it. So what choice you've got? We keep moving on and we won't go back.
U luistert naar de plaatkast van... Ja, uiteindelijk ben je gewoon advocaat, toch?
Klopt, hartstikke.
Ja, vreemdelingen, advocaat vreemdelingenrecht heet je dan, geloof ik, hè?
Klopt, ja.
En doe je trouwens toevallig ook nog meer advocaatwerk even zo'n...
Nee, ik doe alleen asiel en vreemdelingenrecht. En dat is ook meer dan voldoende. Genoeg,
ja. Nee, ik kreeg de indruk, je wilde... want je hebt dus net, of kort geleden is het boek Geen Weg Terug uitgekomen.
Klopt, ja.
Is het persoonlijker geworden dan je verwacht, of was dat eigenlijk je volledige intentie? Ik kan me voorstellen dat je halverwege denkt, het wordt persoonlijk, maar laat ik het maar houden.
Er was nooit de intentie om dit boek uit te geven als boek. Het is oprecht een brief aan een kind dat ik ben gaan schrijven na de begrafenis van Imre, omdat daar om gevraagd werd. En ik heb ook aldoor in mijn hoofd gehad van ik schrijf dit voor een jongen die ongeveer in zijn puberteit, als hij 16 is, wil weten wat er met zijn vader en moeder is gebeurd. En eigenlijk ben ik de enige die dat goed kan vertellen en goed zicht heb gehad over die periode.
Dus je had 10 pagina's in je hoofd, zeg maar.
Ja, klopt. En toen begon ik te schrijven. En tijdens het schrijven dacht ik, er zit eigenlijk die hele geschiedenis van We Are Here in.
Ja.
Waar de moeder van het zoontje eigenlijk als vrijwilliger werkte. En de vader terechtkwam omdat hij uitgeprocedeerd was. Dus ik dacht, dan moet ik dat begrijpelijk uitleggen.
Er werden 20 pagina's meer.
Toen kwam er wat bij. Toen dacht ik, misschien is het ook dan handig om uit te leggen wie ik ben en waarom ik dit schrijf en waarom ik dit werk doe en hoe ik ze heb leren kennen. En zo werd het steeds uitgebreider. En terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik ook wel, dit is wel interessant voor een breder publiek, omdat je heel goed ziet hoe het kan dat iemand uitgeprocedeerd raakt. Welke hulp iemand allemaal nodig heeft om, als hij getraumatiseerd is, veel heeft meegemaakt, toch te gaan praten over wat er is gebeurd. En nu wordt dat heel erg uit het debat gehaald. In de zin van, je mag niet meer een advocaat die verzinnen verhalen. En mensen die uitgeprocedeerd zijn, die moeten meteen weg. En een nieuw asielverzoek moet niet meer mogelijk zijn. En de opvang is die nu weer vergoed wordt, zoals de BBB en de LVV. Dat is echt met een pennenstreek weer afgeschaft. Terwijl in het boek blijkt waarom dat nodig is.
Ja.
En daarom wilde publiceren uiteindelijk. Maar dat is niet de bedoeling geweest vanaf het begin.
Nee, dus het is een beetje, als schrijver dacht je, hier moet eigenlijk meer mee.
Ja, en dan nog was ik daar heel terughoudend in. Want er staat informatie in over mensen. En ik wilde absoluut dat zij ook vol daarachter zouden staan als ik het zou doen.
Ja.
Dus ik heb ook heel lang gedacht, ik wil eerst met alle betrokkenen spreken. En ik heb bijvoorbeeld ook de ouders van Imre, wilde ik echt toestemming van.
De moeder, zeg maar. Hè?
Ja, die is uiteindelijk overleden. En daar
had
kon
ik
het niet
verwacht,
afvragen.
Had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, je vertelt het nu. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik zou het niet gezegd hebben in de uitzending als jij dat nu niet al gezegd had.
Ja, ik snap dat. Maar ik merk eigenlijk dat mensen die het hele verhaal al kennen,
ja,
het boek lezen en toch zeggen, wat een prachtig boek. Ik heb het in één adem uitgelezen.
Ja.
Zelfs mensen die heel dichtbij hebben gestaan, zijn ontroerd door het boek en lezen het in één keer uit. Dus ik denk uiteindelijk niet dat het iets verandert in het lezen, ook al vertel je het verhaal.
Nee, het enige wat verandert is dat ze minder zullen schrikken.
Ja.
Dat had ik namelijk wel heel sterk. Ik dacht, Jezus, wat gebeurt er nou?
Ja. Die schrik had ik ook.
Ja, inderdaad. Ja. Trouwens, die had jij. Ja, inderdaad. Nee, goed, dat had jij natuurlijk. Ja, heel. Nou, het is een rare wending. Maar,
het geeft een dubbele laag, denk ik, aan het boek. En wat ik er belangrijk aan vind, is dat je dan ook extra. Kijk, hij wordt opgepakt en dreigt te worden uitgezet vlak na de geboorte van hun zoontje. En het eindigt er eigenlijk mee dat zij tegen mij zegt, stel hij was uitgezet, dan had de kinderen helemaal geen ouders meer gehad.
Nee.
En dat raakte mij enorm. En dat was volgens mij ook waarom ze weer contact zocht, om te laten zien, het is zo belangrijk wat je doet.
Ja.
En kinderen horen gewoon in principe 2 ouders te hebben. Want als er eentje wegvalt, dan hebben ze meteen niks meer.
andere netwerken ook voor een deel natuurlijk. Maar als er, ja.
Nou ja, dat is wat ik me sowieso... Nou, je hebt ook wel vrij veel muziek meegenomen. En ook daar heb je ook een verhaal bij. Dus die wil ik wel de mogelijkheid geven. Dan ga ik even alvast het volgende muziekje opzoeken. Even kijken. Nou ja, ik dacht wel... ik heb een hoop keer gedacht... what if? Want het begint eigenlijk heel triviaal. En daar gaan we straks even over hebben. Dat hij in zijn brievenbus wil komen.
Nou, eigenlijk hij gaat een sigaretje roken beneden. Ja. Nadat hij boodschap heeft gedaan. En omdat zijn kind net is geboren, rookt hij alleen nog maar buiten. En heeft hij dat pakje sigaretten in zijn brievenbus.
Waar in Amsterdam speelt dat trouwens? Ergens in Amsterdam?
Oost.
Oost, oh ja.
En dat is zo'n galerij. Dus beneden heb je dan van die brievenbussen.
Ja.
En daar heeft hij zijn pakje sigaretten in. Die haalt hij eruit. Hij steekt het op. En daarna legt hij het weer terug. En op dat moment zien politieagenten dat. En die denken dat dit phishing is.
Ja.
Dus dat hij informatie uit brievenbussen probeert te halen. Om daar misbruik van te maken. Daarop spreken ze hem aan. Ja, en en dan vragen ze over om documenten. En hij zegt meteen, die heb ik niet. Maar ik woon hier wel met mijn vrouw en kind.
Maar dat is niet voldoende.
Nou ja, die weet hij ook op dat moment net niet te bereiken. Omdat zij borstvoeding aan het geven is.
Ja.
En pas als ze sirenes hoort, denkt ze...
Oei.
Oh jee, hij is nog steeds niet terug. En dan rent ze naar beneden. Maar dan is het al te laat.
Dan gaan we straks daarop door. Want je hebt je had ook een bepaalde volgorde dat je aangegeven. Ubuntu, niet Ubuntu.
Waarom heb je dat?
Ik bedoel, je hoort duidelijk dat ik dit voor het eerst lees.
Ja.
Maar waarom dat nummer gezongen door Kwaya Bernard?
Nou, dat komt omdat de oorsprong van de hoofdpersonen ligt in Burundi. En ja. Hij is opgevoed met het Ubuntu. En dat heeft eigenlijk als uitgangspunt, ik ben omdat wij zijn. En gaat heel erg uit van gelijkwaardigheid. En dat je een ander vertrouwt zoals je jezelf ook vertrouwt. En vanuit dat uitgangspunt snapt hij eigenlijk niet dat de IND hem vol wantrouwen benadert. En dat het aan hem is om de ander te overtuigen dat het waar is wat hij vertelt in een interview, zodat hij geloofd wordt. En dat loopt eigenlijk om die reden niet zo goed bij zijn eerste interviews. En terwijl het eigenlijk een heel mooi uitgangspunt is, het Ubuntu. Uiteindelijk zijn partner omarmt het ook heel erg. En het gaat ook nog verder, want oorspronkelijk in Burundi komt hij in de problemen omdat hij er is een conflict geweest tussen de Hutus en Tutsis en dat wil hij oplossen. Door middel van verzoeningscommissie, zoals dat ook in Zuid-Afrika.
Desmond Tutu in de tijd.
Ja, en dat is allemaal vanuit het Ubuntu-gedachte is dat ontstaan. Dus dat speelt eigenlijk een belangrijke rol in het boek. Zowel om uit te leggen wat hij heeft gedaan en waar hij vandaan komt, als waarom hij in eerste instantie niet in slaagt om de IND te overtuigen.
En dit nummer is een nummer in die taal, begrijp ik.
Ja. Ja, en gaat over het Ubuntu.
Indirimbo ikurikiyeho ni indirimbo ya papa wanjye yitwa Mono n'ubuntu. Abantu babaye Burundi cyangwa se babi Burundi barayizi cyane. Ndayibatuye twagiye. Kabere yabantu nimwagendera neza imico yabantu
come on
yeah
Naar de plaat, in de plaatkast van advocaten asielrecht Maartje. Nou, wat erg, Maartje Terpstra. Maar nee, wat ik me nu afvroeg is, want je bent natuurlijk een advocaat voor asielrecht, maar dat betekent dat je met heel veel verschillende culturen te maken krijgt.
Ja, dat vind ik er ook juist zo leuk aan.
Zijn er culturen die je meer lief hebt dan de ander? Of zeg je, alle culturen nee. Waar ik mee te maken heb, zijn me even lief?
Het gaat er volgens mij om hoe mensen omgaan met wat ze meekrijgen. En is niet zo bepalend wat die cultuur is of wat het geloof is. Ik zie gewoon mensen die de mooie dingen uit een cultuur, de positieve dingen uit hun religie halen en mensen die alleen het negatieve eruit halen. Volgens mij heeft dat meer te maken met wat voor mens je vanzelf bent,
ja,
dan hoe je grootgebracht bent of wat je meegekregen hebt. Maar het is wel interessant, want ik vind wij missen vaak wel echt ook de Afrikaanse filosofen bijvoorbeeld, als we het over filosofie hebben, terwijl die hele interessante dingen hebben te vertellen. Mijn ogen zijn ook echt opengegaan toen ik veel mensen uit het Midden-Oosten ontving en alle dichters die vandaan komen en hoezeer ze daarmee leven. Terwijl nou, bij ons kan bijna niemand een gedicht uit zijn hoofd zeggen, maar een Iranier kan dat wel. En echt ook bijna iedere Iranier kan dat.
Oh, maar een Iranier, oké. Okay, ja.
Dus dat is mooi om te zien. En tegelijkertijd zie ik vooral dat mensen overal over de wereld wel ongeveer hetzelfde zijn, hetzelfde willen, hetzelfde denken.
En kan je daar in 4 zinnen samenvatten? Of zeg je, heb ik een boek voor nodig?
Zo dik is het boek niet. Dus misschien kan het inderdaad ook in een... In een niet al te dik boek.
Gewoon huisje, boompje, beestje, veiligheid, is dat toch een primaire behoefte?
Dat is een primaire behoefte, absoluut. En vanuit die veiligheid kan je dan je ontwikkelen. Maar ja, Iedereen wil gewoon een stabiele basis. En het liefst inderdaad een partner van welk geslacht dan ook. Het hoeft niet altijd met kinderen. Een veilige basis is eigenlijk wat iedereen wil. En vanuit daar kan je dan de wereld ontdekken.
Ja, dat is eigenlijk wat ons diersoort mens, nou trouwens niet alleen diersoort mens, denk de meeste dieren willen dat misschien bijna, nu ik erover nadenk.
Ja, het is het meest primaire wat je nodig hebt om te overleven is
veiligheid. Heb je meer typische overeenkomst, omdat je het eigenlijk heeft iedereen
de behoefte aan hetzelfde. Ik bedoel, ik vul het zelf wel een beetje in.
Ja, nou ja, het enige wat ik wel heel duidelijk zie, is dat de manier waarop je communiceert heel verschillend is.
Ja.
Nederlanders zijn heel direct.
Ook vergeleken met Belgen bijvoorbeeld. En niet dat je Belgische asielzoekers hebt, maar...
Nee, klopt. Dus dat is in de communicatie best altijd ingewikkeld. De IND is ook dus in de vraagstelling heel direct. En dat is voor heel veel mensen ingewikkeld. Want je moet eigenlijk in één keer je privéleven op tafel leggen.
Heb je het inderdaad wel eens meegemaakt? Dat mensen vanuit een Belgische IND komen, daar een soort getraind zijn hoe ze dat moeten doen. Nu een Nederlandse IND terugkomen en denk ik, jezus, die zijn wel heel anders.
Nee, maar ik heb wel eens voorgesteld van, ga zelf daar zitten en je wordt op die manier ondervraagd. Van ja. Hoe ervaar je dat dan? Want het is echt wel een vrij directe manier van vragen stellen. En ik ben in mijn aard ook zo. Dus ik zie soms ook wel mensen een beetje achterover zitten van... Nou, die advocaat die gaat wel meteen tot de kern.
Ja.
En daar wordt... maar je ziet veel aan lichaamshouding. Je leert eigenlijk heel erg lezen van wie zit er tegenover me, hoe reageert ik? Ik moet even een stap terug doen, ik moet wat ruimte geven. Je ziet of er onrust ontstaat. Sommigen vinden het juist wel prettig. Je kunt bij de een dan even een grapje maken. Bij de ander kan je juist even uitleggen waarom je zegt wat je zegt en waarom je het zo doet. En dat ook.
Nou, in de loop der jaren ook wel een beetje gaan leren anticiperen op cultuur? Of zeg je nee, het gaat me echt om het individu, dus daar moet je op zien te anticiperen.
Ja, het gaat me om het individu. Wat je doet is dat je wel in je achterhoofd weet je bepaalde dingen over een cultuur. Maar dat zet je zoveel mogelijk achterin. Maar soms is het handig, omdat ik had bijvoorbeeld een Tibetaan die zei alleen maar alles in de wij-vorm.
Ah ja.
En de IND zei altijd, ja, maar wat heb jij gedaan?
Ja.
En hij zat, maar ja, wij hebben dit gedaan. Ja, maar wat heb jij gedaan? Ja, dan weet je wel van...
Wij
is ik. Je mag helemaal geen ik zeggen.
Ja.
Dus dat soort dingen weet je gewoon in de loop der tijd. Leer je van, oké, dat werkt zo in die cultuur. Dus, en dat, maar dat gaat in de manier waarop je communiceert.
Ja.
Alleen in de kern kan je eigenlijk ieder mens op dezelfde manier benaderen in de zin van je geeft oprechte aandacht, je geeft vertrouwen en je legt uit wat je aan het doen bent, waarom je de vragen stelt, dan openen mensen vrij snel.
En dat is bij eigenlijk alle culturen en individuen toch een bepaalde manier gelijkwaardig in je lichaamshouding, klopt dat?
Ja. En dat is niet altijd bij hun zo. Maar je kunt het... Nou ja, bij de asielzoekers die tegenover me zitten, die hebben soms een andere lichaamstaal.
Ja.
Alleen, ik kan wel heel goed uitleggen van... Kijk, als je dit doet, als je nu met je onderuitgezakt gaat zitten bijvoorbeeld...
Ja, wat hier aan de orde is voor een deel in dit boek toevallig. Iemand die dat in het begin een beetje te veel doet.
Ja, en zich verschuilt een beetje achter rasta haar voor zijn ogen, omdat hij eigenlijk gewoon niemand meer vertrouwt. Dan probeer ik dat wel altijd uit te leggen van, voor de ontvanger wordt het zo ervaren. Als jij nu zo gaat zitten, denk ik, misschien bedoel je het niet zo, maar dan denk ik, die man is hartstikke onverschillig.
Ja.
Die maakt het
maak
niks uit.
Maak je ook videoopnames?
Nee, meestal... begrijpen ze wel wat je bedoelt. En een enkele keer niet, ja, dan...
Moet je nog een keer extra uitleggen.
Ja.
Zullen we even muziek doen? Even kijken, want je had een... Nu had je namelijk Labyrinth trouwens. Beneath Your Beautiful.
Ja.
Leg uit.
Nou, dat gaat vooral over juist mensen die in zichzelf gekeerd raken doordat ze veel hebben meegemaakt. Zich heel erg beschermen, anderen niet meer vertrouwen. Dat als iemand anders, en in dit boek is het dus Imre, die eigenlijk bij Elijah ziet dat er een heel mooi mens achter hem schuilt, maar dat hij dat nog moeilijk kan.
Even
en
toch het verhaal uitleggen. Even heel snel. Een Nederlandse vrouw die mooi werk doet, die wordt verliefd op een asielzoeker. En dat is een deel van dit verhaal in feite ook.
Ja,
alle gevolgen daarvan dien.
Ja,
en dat is Imre.
Helemaal. Ja, dat is Imre inderdaad. En die voelt zoveel liefde. Die voelt eigenlijk een soort verbinding zonder dat er woorden voor zijn. En zij draaide dit nummer voor hem eigenlijk van... laat mij nou proberen om te, te kunnen zien wie jij echt bent. Want ik denk dat je een prachtig mens bent.
You tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your puppet? Take it off.
En u luistert naar de podcast van asielrechtadvocaat Maartje Terpstra. De vraag waar ik al eerder bij was blijven hangen. Ik dacht een hoop verkeerde what if in dit boek ook. Onder andere, wat als hij niet in zijn brievenbus was gaan staren en hij gewoon niet iets met zijn... gewoon naar boven was gegaan naar zijn vrouw.
Ja.
was hem dan heel veel ellende bespaard? Of zeg je, nou, dan was hij ergens ook nog wel eens een keertje, waren ze bij hem aan de deur gaan hangen?
Nee, dan was hem veel ellende bespaard. Maar het hele leven is what if. Het hangt samen met allemaal. Het is in dit boek en in dit verhaal inderdaad komt het heel duidelijk naar boven. Maar ik denk over het algemeen dat zo werkt. En in zijn geval, kijk, we waren bezig al. Ze waren al bij mij geweest op kantoor om een oplossing te vinden. Dan hadden we dat op een rustige manier kunnen doen. Hadden we daar ziel aan vragen ook op een rustige manier kunnen voorbereiden. En dan had hij niet op het laatste moment. Dan had die uitzetting die echt dreigde te gebeuren. En die denk ik ook veel schade heeft aangericht. Ook bij Imre, maar ook bij het pasgeboren kind. Ja. Die was dan niet aan de orde geweest. Dus het maakt heel veel uit. En ik vind dat eigenlijk ook van belang van het boek. Dat het uitmaakt wat je doet. Dus dat je ook altijd moet realiseren dat als je handelt, dat het consequenties heeft. Dat je daar goed over moet nadenken. Zeker als je macht hebt, zoals een politie, maar ook als advocaat of als rechter of als IND-ambtenaar. Als je iets doet.
Dan die filosofie goed gaan verder.
Nou ja, doe dan. Ja, sta erachter, denk er bewust over na en denk wat het bij een ander doet. En ik vind eigenlijk dat weinig gebeurt. Dat mensen heel onverschillig leven en daar niet bij stilstaan, terwijl alles heeft gevolgen.
Is dat een van de redenen dat je het strafrecht had, dat je advocaat bent geworden? Om de gevolgen, de verkeerde gevolgen daarvan?
Voor mij de belangrijkste reden dat ik asieladvocaat ben geworden. Eigenlijk toen ik 16 was, zag ik een documentaire en dacht ik, wat doet iedereen raar? Want er was een deel in die documentaire die vond die mensen alleen maar heel zielig. En de ander sprak erover alsof het inderdaad gelukszoekers waren. Ah, ja. Terwijl ik dacht, en ik was 16. Ja, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Doe normaal tegen ze. Praat tegen ze zoals je tegen ieder ander praat. Het is niet opeens een ander soort.
Ja.
En dat lijkt tot op de dag van vandaag een extreme denkfout, vind ik. Van zodra je het label asielzoeker krijgt, ben je een bepaald soort. Alsof je dan niet meer dezelfde mens was als daarvoor. Dus mijn reden dat ik het ging doen was dat ik dacht, dit kan ik. Hier ben ik goed in en dit
ik kan
vind
zelfs
ik ook
mensen
leuk.
Neerzetten. Ja, mooi. Nee, want de andere what if dat ik dacht was, stel je voor, ze hadden juist aan de andere kant juist pech. Hij had niet een hele lieve vrouw gehad die van hem hield.
Mm-hmm.
En niet een advocaat die bereid is zijn verjaardag opzij te zetten om hem te helpen.
Klopt.
Kortom, een luie advocaat en geen lekker netwerk in Nederland. Was hij dan al dood geweest, om het even heel cynisch te zeggen, of in de gevangenis in het land van herkomst?
Ja, dat had gekund, ja. Dat is ook de consequentie. Ik vind ook dat een advocaat zich dat altijd bewust moet zijn. Kijk, je kunt niet. Je hebt je eigen leven. Je moet geven wat je te geven hebt. Maar realiseer je wel dat het verschil uit kan maken. En daar moet je nooit onverschillig in staan. Want ook dat heeft inderdaad consequenties. En de consequentie in dit geval had kunnen zijn dat hij uitgezet was. En dan was het niet goed met hem afgelopen.
Nou, ik kan me ook wel voorstellen. Misschien toen je het werk in het begin deed. Dat je wel eens gedacht hebt van, uiteindelijk is het niet gelukt. De kerel of vrouw moest terug naar zijn thuisland. Als ik er hard aan had getrokken. Heb je wel eens dat soort gevallen meegemaakt? Of kan jij tegen jezelf zeggen, ik heb altijd hard genoeg gevochten voor personen?
Eigenlijk is dat mijn enige uitgangspunt en ook belofte die ik altijd doe in mijn werk, is dat ik tegen iedereen zeg, ik geef 100%. Wat de uitkomst is, weet ik daarvan niet.
Nee.
Maar dat kan ik je beloven. En dat zeg ik ook omdat mensen soms denken, of bijvoorbeeld zeg, ja, anders pleeg ik zelfmoord. Zeg, ja, je kunt van alles tegen mij zeggen.
Ja.
Ik geef wat ik te geven heb, dat is 100%. Meer is er niet. Dus je kunt hoog en laag springen. Je kunt me 100 keer bellen of 1 keer. Ik doe hetzelfde voor je.
Oh, ja.
En dan kan je op vertrouwen. En dat kom ik ook na. Dat is eigenlijk waardoor ik ook altijd nog goed slaap.
Ja, omdat je van jezelf weet dat je dat doet.
Ja, maar het betekent niet dat je altijd succes haalt. En dat is soms wel ingewikkeld. Ik heb wel soms uitzettingen meegemaakt waar ik het heel moeilijk mee heb gehad. En waar je nog wel zit. Bijvoorbeeld een jongen die naar Soedan is teruggestuurd. En toen was ik ook op vakantie.
Het moment dat die vlucht ging, als het ware.
Ja,
Ja.
Het was in zo'n kerstperiode dat je denkt, er gebeurt nu niks. En die werd toen uitgezet. Ik stond ergens boven op een berg en daar was het ijskoud, dus ging mijn telefoon ook kapot.
Oh. Maar had je inderdaad op die berg... ik snap dat het hele lastige dilemma's zijn. Maar als je op een berg staat omdat je met vakantie bent, kan ik me best voorstellen dat je man dan denkt, of wie dan ook, schat, je bent hier voor ons, je bent hier voor mij, je moet je werk loslaten.
Ja, nou, ik kan mijn werk ontzettend goed oplossen.
Loslaten.
Echt, ik kan enorm genieten in het moment zijn, maar niet op het moment. Iedereen weet, je mag me bellen als er echt nood is. Ja. Anders niet.
Dus als echt het vliegtuig bijna gaat.
Ja, en dat was zo. Dus dan mag je me bellen. Want anders ben ik ook niet rustig op vakantie. Want dan denk ik, ja, misschien gebeurt er nu iets en weet ik het niet.
Ja.
Maar ze moeten wel begrijpen, het moet echt nood zijn. En als je me belt en het is geen nood, dan word ik boos. Maar ik kan zeer goed genieten van als ik op vakantie ben.
Maar de jongen is daar, want het verhaal was nog niet helemaal voorbij.
Nee, die werd wel uitgezet. En inmiddels is er natuurlijk een afschuwelijke oorlog gaande in Soedan. Dus dan denk ik wel eens, waar zit die jongen nu? Wat is?
Ja, hoe zou met hem gaan?
Ja. En dat heb ik ook wel met de Afghaanse mensen die teruggestuurd zijn, waarvan je al van tevoren bijna dacht, ja, die Taliban, die zit er zo weer. Dus we kunnen nu denken dat het nu even veilig is. Maar ik vertrouw er niet op. En die worden dan toch uitgezet. Daar heb je wel, denk je wel eens over na. Maar dan nooit van, ik heb er niet alles aan gedaan. Want
nee,
dat
maar
heb
wel verdrietig dat zo gelopen is.
Ja. Ja, afschuwelijk. En vooral voor hun, dat je denkt, ja, ik weet niet hoe het nu met ze gaat.
Nee, want we hadden net over consequenties van je daden. Denk je ook wel eens als die stomme politicus maar een andere beslissing had genomen?
Ja, absoluut. Daarom doe ik dat, de reden dat ik het nu publiceer. Dat ik denk, ja, jullie moeten wel realiseren. Jullie praten maar over asielzoekers alsof het alleen maar over water gaat, over ongedierte. En het zijn mensen en alles wat je doet heeft consequenties voor die mensen. En ze zijn het meest afhankelijk van de overheid, van iedereen. Hun hele leven wordt bepaald door de overheid. Dus dat moeten ze wel realiseren.
Zullen we even muziek doen?
Is wel een heel verdrietig nummer van Nick Cave. Dat is eigenlijk het nummer toen de moeder of de echtgenote, de partner, en is zij niet getrouwd. Imre wist dat ze zou komen te overlijden.
Aan kanker, hè? Maar even
aan, aan kanker. Wilde ze graag dat dit nummer werd gedraaid op haar begrafenis. Dat is niet gebeurd omdat iedereen het te verdrietig vond. Maar ik draai het nu wel, want het is een heel mooi nummer.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch.
watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my.
Geloof je in God?
Toch nee.
Maar. Atheïst heb je er wel tegenover mij.
Ja, ik ben... Ik geloof niet zozeer in een God. Ik geloof wel... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind ons bestaan heel uniek en bijzonder. En dat vind ik eigenlijk bijzonder genoeg. Als ik vanuit de perspectief van de heelal kijk en ik zie zo'n kleine aarde en daar de mensheid op en wat wij doen en kunnen, vind ik dat eigenlijk bijna goddelijk, maar zonder dat ik geloof in een god. En ik vind het dus wel van belang om ervoor te zorgen en dan vooral de mooie dingen die mensen voort weten te brengen, zoals kunst en wetenschap en zang en muziek en
nou,
dansen, de liefde. Dat we dat weten te behouden. Want het is ontzettend bijzonder. Wie we zijn en wat we doen. En daartegenover staat juist ook nu in deze tijd heel veel oorlog en nare dingen. En dat is ook wat ik veel meemaak. Maar die andere kant, als we samenwerken met elkaar. Wat je bijvoorbeeld in de wetenschap ziet, maar ook vaak in kunst. Dus we constructief met elkaar omgaan. Dan kunnen we zulke mooie en bijzondere dingen. Dat vind ik bijna goddelijk.
Nou ja, ik zat wel te denken. Jij ziet natuurlijk heel vaak mooie dingen in ellendige situaties voorbij komen.
Ook dat. Je ziet ook de kracht van mensen. Mensen die veel hebben meegemaakt en toch doorgaan. Je ziet heel veel wat liefde doet. Hoe dat mensen kan stimuleren. Maar ook inderdaad wat vormen van kunst doen. In verwerking, maar ook in creëren. Wat fotografie kan doen. Wat schilderen kan doen. Dat is mooi. En ik vind ook dus heel bijzonder dat al die culturen bij mij op bezoek komen. En iets vertellen. En dat je daar contact mee maakt. En ja, dat je die eenheid voelt.
In die zin heb je een leuk vak, zullen we zeggen.
Ik vind mijn vak fantastisch.
Nou ja, ik zat ook te bedenken. Ik bedoel, je hebt dus een boek geschreven over één persoon letterlijk die dan al dan niet wordt uitgezet. Maar in zekere zin over in drie personen. Ja, als je de vierde kind meeneemt, vier. Ik dacht, je kan volgens mij met jouw werk kan je 80 boeken schrijven over alle casus is een mens die een leven heeft.
Ja.
En dan is ook een beetje vervolgvraag, komt er nog een nieuw boek aan? Maar daarna mag ook die echt...
Ik sluit niet uit dat er nog een boek komt. Ik vind het schrijven heel prettig. Ook omdat je dus heel veel verhalen tot je neemt. En op een gegeven moment wordt dat te veel. Moet je daar iets mee gaan doen? Anders dan alleen maar analytisch naar een rechter toe schrijven. Waarom iets volgens de wet wel of niet is. Dus ik vind het fijn om dat ook wat breder te kunnen schrijven. En ook wat filosofischer te benaderen. zoals ik dat in het boek heb gedaan. En ook om het politieke debat te beïnvloeden in de zin dat ze alert blijven op wat de consequenties zijn van de beslissingen die je neemt en hoe je daarover nadenkt en wat dan eigenlijk je mensbeeld is.
Volgens mij was dat de hoofdreden voor jou om het te publiceren. Hè? Het hoofdreden
dat
om
klopt.
Te schrijven. Ja.
Ja, helemaal waar.
Nou, heb je ook wel reacties gehad van onverwachte mensen toevallig hierop? Weet ik, een rechtspoliticus die zegt, nou, het is ook, ja, je hebt me aan het denken gezet. Dat zou mooi zijn natuurlijk, maar...
Nee, ik krijg heel veel reacties. En ik weet niet altijd wie ze zijn.
Ja.
Dus veel mensen zijn wel geroerd. Maar vooral wel met het idee van wat goed dat je dat op dit moment schrijft. En het zet je aan het denken. En ja, veel meer mensen zouden het moeten lezen, ook ter rechterzijde.
Ja.
Waarbij ik zelf ook niet zo erg hou van die tweedeling in links en rechts. Uiteindelijk gaat het over, vind ik, hoe je met mensen en met elkaar omgaat in de samenleving. Ja. En dit zijn dan nog de meest kwetsbare mensen in een samenleving.
Ja, dus nee, is in die zin ook je oproep moet ook... Nee, het is sowieso volgens mij je oproep. Maar misschien als mensen sowieso moet elkaar toch weer wat minder in groepen gaan indelen. En de groep als waardeorde asielzoeker is helemaal idioot. Mag ik dat wel een beetje zo zeggen?
Ja, vind ik. Je bent gewoon mens en je vraagt toevallig asiel aan. En dat verandert jou niet als mens. En verder denk ik überhaupt inderdaad niet heel erg in groepen. Ik heb het idee dat iedereen behoort tot hetzelfde soort, namelijk de mensheid. En al die verschillen die we daarin proberen aan te brengen, ja, die ervaar ik niet. Ik zie aardige mensen en wat minder aardige mensen. En ik zie mensen die vooral constructief proberen te zijn en mensen die wat destructiever zijn. Maar dat heeft niks te maken met de groepen zoals die nu ingedeeld worden en hoe wij daarover spreken.
Ja. Dus in die zin ben je gewoon ook altijd mensen aan het ontdekken als het ware.
Ja, dat is ook waarom ik mijn werk fantastisch vind. En zelfs soms vraag ik meer dan dat ik strikt genomen volgens mijn werk moet. Maar dat is dan gewoon omdat ik heel geïnteresseerd ben. Ik
vind, aan mensen?
Aan mensen die, ja, ik vind het interessant om te weten hoe denk jij, waar sta je, ja.
Ja. Oh ja, dus je bent eigenlijk twee ontdekkingstochten. De ene is de juriste, maar de andere is de mens. En die is soms... Is eigenlijk iedere cliënt een soort ontdekkingstocht voor je?
Ja. Ja, en zo vind ik ook dat ze verdienen dat ik ze benader. Dus ondanks dat ik al heel veel zaken heb gedaan, probeer ik altijd mijn hoofd weer leeg te houden.
Even een beeld, hebben we het over tientallen, honderden?
En nou ja, zeker 100 per jaar. Inmiddels is dat wat meer per jaar. En ik doe het al 23 jaar. Dus okay, het zijn er...
Veel.
Ja, meer dan 2000.
Weet je ze allemaal ook nog? Trouwens.
Nee, absoluut niet. Nee. Wat? Dat zeker zaken die heel snel of positief of negatief zijn. Je hebt natuurlijk ook mensen die asiel aanvragen waarvan je denkt, ja...
Gaat het niet worden.
Dit gaat hem niet worden. En dan heb je vaak hele korte procedures. Maar ook als het evident wel is, dan krijgen ze... Kregen ze, nu moeten ze heel lang wachten, ook vrij snel een asielvergunning. Ja. Dan maak je als advocaat het verschil niet. Hoef je die ontdekkingstocht eigenlijk ook niet aan te gaan. Het is het grijze gebied of waarbij je niet direct weet wat er speelt. Waar wij een rol in spelen en die ik ook zelf het leukst vind.
Ja, gewoon als puzzel.
Ja.
Ook als slecht afloopt, heb je dan nog steeds van genoten dat je denkt, ja, het was weliswaar, hij werd teruggezonden, maar ik heb wel een interessante zoektocht gevonden.
Nou, wat ik het mooiste compliment vind, is als het niet gelukt is en mensen dan tegen mij zeggen, maar we hebben gezien dat u voor ons gestreden heeft en dat is voor ons belangrijk.
Ja.
Dat vind ik het mooiste compliment, want kijk, natuurlijk is iemand blij met je als hij zijn asielvergunning krijgt.
Ja.
Maar iemand die het niet heeft gekregen, maar wel ziet dat jij er bent geweest en dat weet te waarderen. Ja, dat vind ik echt het grootste compliment.
Ja, het krijgt ook wel een soort sterk karakter, denk ik dan. Dat en weet te erkennen.
Ja, absoluut. En dat je over jezelf heen kan stijgen, over je eigen ellende. En ook is het vaak van ter stimulering van blijf dit doen. Ook is het bij ons niet gelukt.
Of, ja.
U moet niet bij de pakken neerzitten.
Nee, dat is wat in feite de dame in het boek ook tegen je zegt, hè, de Imre.
Ja, en Elijtje zegt dat op een gegeven moment ook. Van ik zie dat je zoveel voor me doet, ook al lukt het niet. Ik zie dat en ik waardeer dat. Want heel veel mensen doen niks.
Ja. Mag ik het lekker breder vertalen? Mensen die luisteren, blijf je inzetten voor de kwetsbaren?
Absoluut. Ja.
Brengt ons langzaam bij het einde van de uitzending. Waar gaan we eigenlijk mee eindigen?
Ja, met een vrolijk nummer. Want uiteindelijk, als ik naar mijn eigen leven kijk, denk ik altijd, ja, wat heb ik een mooi leven. En ja? Ik wil daar... Ja, ik heb het zelf echt heel goed. Ik heb een mooie relatie. Ik heb op alle fronten geluk gehad. Waar ik ben geboren, de familie die ik heb, de vrienden die ik heb, het werk dat... Ja, ik prijs me echt heel gelukkig. En dus soms ben ik bozig. Je kunt best wel af en toe gefrustreerd zijn. Maar dan als ik dit nummer opzet, ik hou heel erg van dansen, dan word ik weer blij. En ik roep ook iedereen op. Enerzijds allemaal opkomen voor kwetsbaren, maar ook anderzijds wel genieten van het bestaan dat je hebt als het wel goed is.
Roep je dat zelfs asielzoekers op? Van, hey, probeer ook, ondanks dat je in een hot situatie zit, te blijven genieten van dingen?
Ja, maar dat doen ze ook vanzelf. Dat merk je eigenlijk ook vaak bij mensen in een oorlogssituatie, dat ze juist die kleine dingen gaan waarderen, omdat je je realiseert dat het precair is, dat je het niet altijd zal hebben.
Brengt het mij het einde van de uitzending. Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over, nou wat zal het zijn, een aantal weken weer een nieuwe uitzending is, omdat de vakantieperiode aanbreekt. Maar nu gaan we dus luisteren naar I Feel Like.
I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing.
Bye.